Dag allemaal, fijn dat jullie weer luisteren naar de tweede aflevering van de podcast van Kliniek Twente. Kliniek Twente is een zelfstandige kliniek met 10 specialismen en ruim 70 medewerkers. Kliniek Twente leeft, ze heeft een mening, maakt zich zorgen, ziet kansen, ervaart bedreigingen en wil vooral dat de zorg in Twente zich in de goede richting blijft ontwikkelen. Deze podcast moet ertoe bijdragen dat haar stem wordt gehoord. Uiteraard onder alle zorgaanbieders en zorggebruikers in Nederland, want het gaat om u. Niet alleen in de zorg, maar ook in deze podcast. In de studio hier in een ruimte van Kliniek Twente zit Ilse Croft, bestuurder arts van Kliniek Twente. Eddie van Heel, zorgondernemer en oprichter van Prescan. Martin Berghuis van Kliniek voor Leefstijl en Gewicht. We gaan met elkaar in gesprek over preventie. Preventie in de gezondheidszorg. Het voorkomen dat mensen ziek worden en daarmee gebruik moeten maken van de zorg. Want niet verleende zorg is de goedkoopste zorg die bestaat. Alleen laat de praktijk een volstrekt ander beeld zien. Toch, beste mensen hier aan deze tafel?
Ja, ja.
Zeker.
Eens.
Ja.
Het wordt tijd dat we aandacht besteden aan die preventie. Meneer Van Heel, om met u te beginnen. Waarom is dat nou eigenlijk zo belangrijk? Leg dat nou eens in het kort uit.
Nou, ik denk dat preventie, dat iedereen weet dat preventie een steeds belangrijkere rol in de gezondheidszorg krijgt. Omdat de zorg eigenlijk onbetaalbaar gaat worden. En als wij zorgen dat we gezond blijven en op het moment dat we het is er vroeg bij zijn, dan kan het heel veel kosten besparen.
Wat ziet u daarvan terug, mevrouw Croft, van die preventie in de zorg?
Net na de geboorte vindt al die echo's plaats, voor de geboorte al de NIP-test en de echo's en de eerste weken al de hielprik- en gehooronderzoek. En gedurende het leven dan wel borstkanker, baarmoederhals, screening en ook darmkanker. Maar er zijn weinig mensen die, die echt preventieve onderzoeken aanvragen, merk ik. En ik denk wel dat dit de toekomst gaat worden.
Waar zit u aan te denken?
Waar ik aan denk is eigenlijk om veel meer als kliniek in te gaan zetten op preventie. En zeker ook de behandeltak in stand houden. En wij zijn, en ik vooral als dermatoloog, ben natuurlijk heel erg gericht op het behandelen van ziekte. Terwijl preventie vaak pas op lange termijn resultaat laat zien wat moeilijk te meten is. Bijvoorbeeld als ik uitleg wat risicofactoren van huidkanker zijn, dan kom ik erachter dat de gemiddelde Nederlander helemaal niet eens weet wat nou de risicofactoren van huidkanker zijn. Zon weten ze dan nog wel, maar bijvoorbeeld dat bepaalde medicatie een hogere kans geven op huidkanker, daar hebben heel veel mensen geen weet van. Er is er is weinig kennis in Nederland op het gebied van de preventie.
Er ligt een wereld voor u open eigenlijk.
Ik denk dat er een hele wereld open ligt voor de gemiddelde Nederlander, denk ik. En ik denk dat wij als kliniek 7 jaar geleden begonnen al heel erg gericht zijn op preventie. Daardoor hebben we al heel vroeg de leefstijlcoach in huis gehaald. Daarom hebben we het Centrum Leefstijl en Gewicht opgericht. En ik denk dat Marten daar heel veel kan vertellen over hoe de kennis is van een gemiddelde Nederlander, bijvoorbeeld op het gebied van voeding.
Ja, want meneer Berghuis, u ziet de hele dag mensen met overgewicht, obesitas, die eigenlijk geen fluit aan preventie doen.
Nou, ze doen op hun manier en veel doen hun best om te voorkomen dat het gewicht nog verder stijgt. Dus het is wel degelijk oog voor een bepaalde vorm van preventie. Maar wat ik zelf interessant vind aan de preventie is dat het echt wel ook uit meerdere stappen bestaat. Het begint met vroegsignalering, risico's, afwijking of het begin de schade die tijdig in beeld te krijgen. Maar de echte kracht zit voor mij ook in die combinatie daarin. Een goede duiding, een eerlijk gesprek over de betekenis van risicofactoren en vervolgens de juiste actie. Juist die samenhang maakt die preventie waardevol. Ik zie wel dat mensen wel wat weten over voeding, maar ik zeg nu we 5 maanden bezig zijn, 5-6 maanden bezig zijn nog steeds, mensen, en dat is niet bewust en dat is geen oordeel en ook dus geen veroordeling, mensen weten niet hoeveel en wat ze in hun mond stappen.
Dat is zorgelijk, toch?
Dat is wel zorgelijk en dat is, en nogmaals, daar kunnen zij niks aan doen, maar daar proberen wij die kennis hun bij te brengen. Om in ieder geval aan die knop te kunnen draaien. En ze daarmee te helpen.
Ja, meneer Van Heel, u bent destijds oprichter geweest van Prescan.
Ja.
Dat ging ook eigenlijk al over preventie. Hè? Dat ging ook eigenlijk al, laat je in een heel vroegtijdig stadium nakijken, controleren. Wat was destijds de drive om daarmee te beginnen? Wat zet u aan het denken?
De drive was eigenlijk dat wij, ik en mijn medeoprichter destijds, twee mensen verloren. In een vrij korte tijd. Die al een tijd lang bij de huisarts liepen en dan niet verder kwamen. En een van die beide personen heb ik zelf naar de spoedeisende hulp gebracht. Die was 3 dagen later, was hij er niet meer. En toen dacht ik zelf, ja, dat is toch gek dat je op het moment dat je de behoefte voelt om jezelf te laten onderzoeken. En je komt niet verder bij een huisarts of... Dat er geen plek is waar je dan naartoe kunt gaan om jezelf te laten onderzoeken.
Yeah.
En dat is eigenlijk het startschot geweest om die plek te gaan zoeken en te creëren. En dan praten we met name natuurlijk over secundaire preventie. Je hebt de primaire preventie, die zit heel sterk op leefstijl. Zorgen dat je gezond blijft eigenlijk. Hè. En secundaire preventie, wat wij met Prescan destijds hebben gedaan. En wat Prescan natuurlijk nog steeds doet, is meer vroegdiagnostiek. Van aandoeningen. En dan er zit natuurlijk ook wel een leefstijlcomponent in op het moment dat je met mensen spreekt. Maar primair is het toch vroegdiagnostiek. Op tijd ontdekken van ziekte en aandoeningen, zodat je nog van alles kunt doen.
Omdat, ik moest destijds in Duitsland beginnen. Hè?
Ja.
Ik ben daar wel eens geweest, jaren geleden was dat. Maar er was eigenlijk helemaal geen voedingsbodem voor in Nederland toen.
Nee, toen, en dan praten we echt over inmiddels 25 jaar geleden, toen waren we echt een vreemde eend in de buit. Nederland zat nog, het zorgstelsel zat zo in elkaar, dat het echt een ziekenzorg was. En er was geen preventie. En ja, daarnaast waren wij ook nog als niet-artsen. Ik ben zelf een verpleegkundige en mijn compagnon was een ondernemer die eigenlijk zelf ook de behoefte voelde om zoiets in de markt te zetten. Ja, dan wordt er een beetje met argusogen naar je gekeken. We waren uiteraard wel een team specialisten om ons heen. Alleen dat waren Duitse artsen. Daar kwamen we bij toeval terecht. Het was niet zo dat wij uitweken naar Duitsland, maar we zaten aan de grens. Het kantoor zat aan de Gronauwse straten. Dus dat was dichter bij Gronau dan Enschede. En op die manier kwamen we daar ook terecht. En daar waren ze al een stuk verder met vroegdiagnostiek.
Ja.
Ja, dus zodoende dat wij destijds daar terecht konden en ook zijn begonnen.
Is Eddie van Heel dan een soort inspiratie voor u, mevrouw Croft? Dat haar preventie voorkomt dat je ziek wordt als je iets markeert, grijp vroeg in. Is daar ook bij u een soort zaadje gelegd van ik moet dat uitbouwen, want dat is echt van belang?
Nee, dat is niet zo. Wat ik wel zie is dat... Kijk, de zorg raakt overbelast. Wat gebeurt er als we niets veranderen? Dan is het zo dat meer mensen ziek zullen worden. De zorgkosten zullen steeds verder gaan stijgen. De druk op de gezondheidszorg zal steeds meer onder spanning komen te staan. En dat kan leiden tot meer chronische ziektes, zoals hartvaat, type 2 diabetes, maar ook langere wachttijden in de zorg. Overbelaste zorg, minder kwaliteit van leven voor mensen. Kijk, Nederland geeft jaarlijks meer dan 150 miljard uit aan de zorg. En een heel groot deel van deze kosten die hangt samen met voorkombare leefstijlproblemen, zoals bijvoorbeeld roken, overgewicht, overmatig alcoholgebruik. En deze factoren kosten de samenleving ongeveer 9 miljard per jaar aan zorguitgaven. En er gaat maar 2-3% van het zorgbudget naar de preventie. Terwijl het grootste deel dus naar de behandeling gaat. Dat geeft ook menselijk leed, want ongeveer 40.000 mensen die lijden aan leefstijlgerelateerde ziektes, die veroorzaakt worden door roken of overgewicht, maar ook chronische ziektes zoals type 2 diabetes, hartvaatziekte en sommige vormen van kanker zijn ook deels te voorkomen. En deze ziekten leiden vaak tot jarenlange gezondheidsproblemen, beperkingen en een lagere kwaliteit van leven. En het is echt code rood. We zijn overbelast als zorg. We behandelen, maar eigenlijk wil ik gewoon minder gaan behandelen en meer de voorkant zien. Dus hoe kan je het nu voorkomen? Meer educatie. Zorgen dat wij vroeg signaleren. Zorgen dat mensen op de hoogte zijn. En het is ook de tendens die je ziet in de nieuwe generatie. Het nadeel is alleen dat heel veel mensen, vooral de nieuwe generatie, nemen heel veel over van TikTokkers. Die heel vaak verhalen vertellen wat niet onderbouwd zijn wetenschappelijk. Wetenschappelijk. Maar er zijn ook natuurlijk goede influencers. Er zijn ook influencers die wel goede informatie delen. Maar ik denk dat wij als artsen daar te weinig in zijn meegegaan. En,
dat vind ik allemaal heel nobel, hè?
Ja.
Dat klinkt ook allemaal prachtig, maar meneer Berghuis, je ziet in uw praktijk toch alleen maar mensen die willen afvallen?
Ik wil
graag 15 kilo kwijt, zo gauw mogelijk, en die moet ervoor zorgen.
Dat kan een doel zijn die ze naar voren brengen, maar ik hoor heel veel verschillende soorten doelen. Hè. Ik wil graag weer normaal kunnen bewegen, ik wil met mijn kinderen of met mijn kleinkinderen kunnen spelen. Ook heel veel mensen die zich, zeg maar, eigenlijk een soort van preventief melden, zegt, voordat ik allemaal problemen ga krijgen, ik weet dat ik te veel gewicht met me meedraag. Daar wil ik graag wat aan doen. En wat ik interessant vind, wat Iels ook zegt, is dat wij zijn natuurlijk in de zorg, het zorgsysteem is nog een beetje ingericht op de basis van, we zijn heel goed in het bestrijden van symptomen, zijn we heel goed in geworden, en acute geneeskunde. Dat is zo gegaan, zo is dat gegroeid uiteindelijk, en daar zijn we echt heel goed in geworden. Daar is niks mis mee. Ik noem het soms ook wel eens, we zijn heel goed in het pleisters plakken aan de achterkant, maar meer richting de wortel van alles wat ons wat bijdraagt aan de ziektes die we hebben, die net ook genoemd zijn, de Ilse. Als je daar meer kan afdalen in de boom, hè, zeg maar de metabole boom. Daar kun je zoveel meer dingen voorkomen. Dat is echt prachtig om te zien. En ik zie het nu ook al op de werkvloer. Vooral met de nieuwe incretine-memetica, hè, de GLP-1-agonisten, zoals ze dat noemen.
Wat betekent dat?
Dat zijn de darmhormonen die de bekende Ozempic en de Mounjaro of Saxenda. De middelen die ervoor zorgen dat onder andere je gewicht omlaag gaat, maar daarnaast nog heel veel andere dingen voor je doen. En die onderzoeken lopen nog steeds. Er komen steeds meer voordelen uit van die middelen als je die gaat gebruiken. Ze hangen bijvoorbeeld samen met minder progressie naar diabetes type 2, het voorkomen van suikerziekte juist. En dat zie je ook. Ik heb nu mensen die 50% zijn afgevallen, die hadden al suikerziekte. En als ik naar de waarde kijk in het bloed nu, is dat verdwenen. Die zitten weer op normale waarden, zelfs ver onder de ondergrens, om het zo maar te zeggen. Je ziet een trager achteruitgang van nierfunctie, verbetering van heel veel obesitas gerelateerde aandoeningen. En dat zijn er echt heel veel. Je praat niet meer over gewoon puur afvallen, hè? Cosmetisch gewichtsverlies om het zo maar te zeggen, maar meer over het voorkomen van echte ziekte en schade.
Wat denkt u nou, meneer Van Heel? Ik word dat ik 20 jaar eerder was geboren, dan had ik het allemaal volop mee kunnen laten ontwikkelen, mee laten groeien. Ik heb het toch ook goed gezien destijds, hoewel de insteek anders was.
Ja, maar ik denk dat gaandeweg de tijd kom je tot nieuwe ontdekkingen. En als je kijkt naar de middelen waar Martin het over heeft, die zijn natuurlijk onlangs op de markt. Hè? En zeker voor mensen met obesitas. Ja, ik denk dat het een hele goede ontwikkeling is. En het is ook, ik denk ook dat je een beetje bij je eigen discipline moet blijven.
Ja.
Prescan doet diagnostiek. Jullie zijn heel erg met leefstijl bezig en met gewichtsafname. En ik denk dat het goed is. Dat mensen op verschillende plekken terecht kunnen voor bepaalde zaken. Ik vind het een heel goede ontwikkeling. Ik ben zelf nierpatiënt. Ik denk daarbij wel, als je zegt van oké, had ik dit eerder willen weten. Ja, op het moment dat het nierschade beperkt, hè, of achteruitgang van nierfunctie, zeg maar.
Had je er rekening mee kunnen houden. Ja.
Vertraagd, dan had het mij wellicht ook kunnen helpen. Ja. Dus het is wel heel goed dat je de ontwikkeling ziet richting preventie, voorkomen van, zorg dat er minder mensen diabetes 2 krijgen. Dus ja, dat komt allemaal de zorg ten goede.
Maar mevrouw Kroft is preventie. Ja, u steekt de vinger al toe, maar. Ja.
Nou, ik vind ook dat preventie in de gezondheidszorg een gedeelde verantwoordelijkheid is van de patiënt, hè, de burger, de arts, maar ook van de overheid. Iedereen heeft zijn eigen rol en een belangrijke rol, maar geen één partij kan het ook alleen dragen. Bijvoorbeeld de patiënt, die is verantwoordelijk voor zijn eigen keuzes, zoals gedrag, voeding, bewegen, alcoholgebruik, roken, deelname aan screenings, hè, daar komt ook prescan. De arts, de zorgverlener, die kan begeleiden, adviseren, ondersteunen van patiënten, het signaleren van vroeg signaleren van de risico's. Maar ook kunnen wij stimuleren van preventief, het stimuleren van het gedrag waarbij bijvoorbeeld huidkanker verminderd kan worden, de kans op huidkanker verminderd kan worden. Maar ook de overheid, die creëert beleid, regelgeving, maar ook infrastructuur die gezond gedrag gemakkelijker maken. Zoals belasting op op tabak, belasting op alcohol, geschonden schoolmaaltijden, campagnes, landelijke screenings, denk ik dan aan. Concluderend, effectieve preventie ontstaat alleen als een burger of een patiënt, een zorgverlener en de overheid nou samenwerken. Omdat leefstijl en ook medische begeleiding en maatschappelijke condities samen het grootste verschil maken.
Jawel, dat is allemaal best. Maar als we het hebben over afvalmedicatie en we moeten gewicht verliezen en weet ik veel wat allemaal zo belangrijk is. Yeah. Stop het in drinkwater bijvoorbeeld. We worden er allemaal beter van.
Geestig dat je het zegt, want ik had wel laatst een patiënt die zei, die was wel enthousiast.
Ja.
Die na 40 jaar pogingen om af te vallen uiteindelijk zei. En het lukte dus met die met de GLP-1-agonist, zoals we het noemen. De Ozempic. En die zei, ja, dit moeten ze in het brood doen. Dit is zo fantastisch. Ja. Ik moest er wel om lachen dat ze het zei. Maar heel even, dit is absoluut niet het hele verhaal. Hè. Het zeg ik met de helft. Goed afvallen is niet hetzelfde als automatisch gezond afvallen. En daar komt dan weer leefstijl bij om de hoek. Want wat ik al zei, mensen weten niet wat en hoeveel en hoe vaak ze wat in hun mond stoppen. Omdat het heel vaak ook onbewust gedrag is, merk ik uit de verhalen in de spreekkamer. Die middelen laten wel echt de energiename gaat fors omlaag. En dat is prachtig. Voor veel mensen is dat een enorme opluchting. Omdat de continue track en de food noise, zoals dat zo mooi heet, uiteindelijk minder worden. Mensen krijgen rust in hun hoofd, zeggen ze. Alleen als iemand veel minder eet, moet je ook veel beter kijken naar wat ze dan eten. Wat de kwaliteit van het eten is. En ja, en wat er dan nog wel gegeten eigenlijk moet worden. Hè, krijgt iemand nog genoeg eiwitten binnen? Krijgt iemand nog genoeg vitamines, mineralen, genoeg vezels? Blijft die spiermassa behouden? Want anders verlies je dan misschien wel het gewicht. Maar leef je ook tegelijkertijd in op kracht, functioneren en weerbaarheid?
Dat is een logisch verhaal, meneer Van Heel. Maar als het allemaal zo vreselijk belangrijk is, waarom lukt het in ons land niet om de BTW op groente en fruit te laten verdwijnen bijvoorbeeld? Waarom zorgen wij er niet voor dat al die snacks en al die dingen die ik zelf ook erg lekker vind, maar omdat, 20-25% in prijs laten stijgen?
Dan moet natuurlijk ook inkomsten zijn.
Ja.
Voor de overheid.
Natuurlijk.
Ja, ja, dan is het natuurlijk wel zo dat de BTW is lager op voeding. Maar ik zou absoluut voor zijn om de BTW op slechte voeding te verhogen.
Ja.
En op gezonde voeding op nul te zetten. Hè, dat zal. De vraag is wel, dat is een ander ding. De vraag is wel, wat doet dat uiteindelijk met het gedrag van de mensen? Ja. Hè? Gaat die BTW-verlaging of verhoging ook zorgen dat je dan alleen de gezonde producten wel eet? Als ik kijk naar roken, de jeugd, die rookt nog steeds enorm veel.
Steeds
als
meer.
Ik kijk wat een pakje kost, dat is ongelooflijk.
Ja.
Dan moeten ze alles voor bij elkaar sprokkelen om dat te kunnen betalen. En toch rookt de jeugd nog massaal.
Dus eigenlijk zegt u, zou het wel zoveel uitmaken als we die prijzen laten veranderen op...
Maar dat weet ik niet. Nee, ik heb het niet onderzocht. Maar ik denk dat het niet zomaar is dat je zegt, oké, doe de BTW op nul en dan wordt er meer van gekocht. Ik denk dat het begint bij kennis. Wat Maarten net ook zegt, van de mensen weten wat ze in de mond stoppen. En ik verbaas me er ook over hoe weinig mensen... wat weten van voeding. Of weten hoe het menselijk lichaam in elkaar zit. Hè, we hebben ook daarin... als mensen hun lichaam van binnen zien... op het moment dat ze zo'n scan doen...
Yeah.
Ze hebben geen idee wat er aan de binnenkant van de buik zit. Je hebt het wel gehad op school... Maar ze hebben geen idee. Hè, mensen denken dat de maag bij wijze van spreken rechts onderin zit.
Dat het is dat niet zo?
Nee, dat is niet zo.
Maar het is
dus kennis is wel echt belangrijk.
Ja, zeker.
Maar het zijn ook vaak gewoon de gewoontes en de routines. Hè? Gedrag is vaak ingebakken, dagelijks snacken, even de auto pakken in plaats van lopen. En het is ook de directe beloning versus lange termijn effecten. Hè? Dus bijvoorbeeld ongezonde keuzes geven eigenlijk direct plezier, heerlijk lekker chocola eten. Terwijl de voordelen van gezond gedrag pas veel later zichtbaar is. Maar ook de omgeving, wat je al zei, die stimuleert eigenlijk ongezond gedrag. Bijvoorbeeld reclames. Kijk maar eens naar de reclames. Het drukke leven wat we
verleiding en alom.
Ja, weinig bewegen. Die elektrische bikes die er nu zijn.
Ja, zeker.
Maar jongens, maar kom ook op. Verleidingen maken het leven toch ook leuk?
Ja, maar
dit is ook niet zwart-wit, hè?
Nee, maar ook de stress. Heel veel mensen hebben echt ontzettende druk. Vooral jonge mensen ervaren echt heel veel druk. Emotionele, sociale factoren spelen echt een grote rol. Dus verveling, stress, veel op de telefoon, hè? En ook de zelfreflectie en motivatie. Mensen die weten wel vaak wat ze moeten doen, maar heel vaak houden ze het gewoon niet vol. De motivatie ontbreekt gewoon. En dat is ook wat je ziet in het Centrum Leefstijl en Gewicht. Mensen zijn heel gemotiveerd om hier te komen afvallen, maar uiteindelijk hou je die motivatie niet altijd stand.
Ik zie dus, u lachen, meneer Van Eel. Reageer erop.
Ja, nee, ik herken het helemaal. Want wij hebben bij Prisken hebben destijds sporten ingevoerd voor de medewerkers. En daar begon iedereen heel fanatiek aan. Oh, ja. Als je kijkt naar 2 maanden wat er overbleef, dat waren de mensen die sowieso al sporten in de sportschool. Die eigenlijk slank waren, maar de mensen die het echt nodig hadden, waren allemaal afgehaakt. Ja, dus het is om zeg maar iets een leefstijlverandering in te zetten.
Ja.
Dat lukt nog wel, maar om hem ook vast te houden, dat is gewoon ongelooflijk moeilijk.
Ja. Hoe gaat u dat dan doen, meneer Berghuis, in uw praktijk?
Nou, dat is een goede vraag.
Ik kan me daar helemaal in voorstellen. Ja.
Dat is een hele goede vraag. Kijk, wij mensen zijn geen lange termijn denkers. Dat kunnen wij gewoon niet. We kunnen hooguit een paar dagen tot een week vooruit denken. En wat erna allemaal komt, dat zal allemaal wel. Dat zien we wel. Zo zijn we gewoon niet uitgerust. Dat maakt uiteindelijk de borging van gewisbeheersing niet bepaald makkelijk. En dan zeg ik het zachtjes.
Ja,
Het is een vrij nieuw gebied. Hè? De obesitaszorg. Onderzoek laat nog niet zien hoe je bijvoorbeeld met die middelen naast altijd leefstijl, want dat is een basisvoorwaarde, een pijler onder gewichtsbeheersing. Maar die laat nog niet zien hoe wij het onderhoud kunnen geven, bijvoorbeeld met medicijnen. Want het obesitas is een chronische ziekte en een tijdelijke behandeling helpt niet. Hoe die langdurige borging van het gewicht met medicijnen, hoe dat eruit ziet, dat weten we gewoon nog niet. Dus dat zeg ik ook tegen mensen.
Geef eens 1 verandering aan die leven lang is heel lang, maar die lang effect kan hebben op een mensleven voor gewichtsreductie, preventie. Noem er eens eentje.
Oh, dat vind ik echt een lastige.
Nou, korte wandeling elke dag, op tijd, voor mij bijvoorbeeld op tijd gaan slapen. Kan ja, heel maar makkelijk kijk,
het is
enorm veel impact.
Ja, het is heel heterogeen, hè, maar dan is dus de vraag ook. Het gaat erom dat je volledig nieuw, je moet echt anders gedrag gaan aanleren. Ja. Echt. En het mooie is, vind ik, van die middelen, ik ben er echt enthousiast over, 5 jaar geleden had ik niet verwacht dat ik daar nu zo over zou praten, is dat je als je die middelen gebruikt, dat je een afstand krijgt tot het gedrag wat je voorheen had. En ook tot het eten wat je tot je nam. En dat is wonderbaarlijk. En juist die gedrag, hè, dus je kunt van een afstandje kijken, je krijgt meer bewustzijn over je oude gedrag.
Ja, precies.
Dat betekent immens veel voor mensen, merk ik. En als ze dat nog heel mooi aanpakken en ze gaan zich ook meer richten op wat nou eigenlijk goed eten voor hen is. En daar helpt het ook bij, want je krijgt ook een soort verhoogde feedback terug van die middelen. Als je vet gaat eten of frituur of vette vis, dan komt het geheid bij je terug. En dan voel je je slecht, dan krijg je maagzuur en kun je soms 2 dagen verslag zijn. Dat helpt enorm bij mensen en het dwingt je soms om. Zo'n injectie, die medicijnen dwingen je ook eigenlijk om terug te gaan naar wat is nou eigenlijk goed voor mijn lichaam. En dat vind ik een prachtig fenomeen. En dat zie je ook bij die mensen gebeuren. Hè. Er kwam iemand bij me die zei, was 3 maanden behandeld inmiddels. En die zei, ik sloeg een Albert Heijn folder open. En nu pas weet ik wat voor rotzooi er eigenlijk allemaal in zit in die folder.
Yeah.
En toen dacht ik, ja, maar dat is ook zo. Want het is voornamelijk ultra bewerkt en niet alle ultra bewerkt is slecht, maar heel veel wel. En dat doet het bij mensen.
Ja, het zit hem in de folder. En wat je ermee gaat doen.
Ja, het zit allemaal in Albert Heijn folder, ja.
Ja.
Wil je nog een koekje trouwens?
Nee, dank je wel. Dat lukt zo meteen.
Meneer Van Eel, denkt u ooit dat wij met preventie de kosten in de zorg onder controle krijgen?
Ja, ik denk dat dat noodzakelijk is. Dus ik denk dat
meer. Dat is de vraag. Gaat dat ook lukken?
Ja, op termijn wel.
Ja?
Ja, en dat is omdat het moet. Omdat het echt moet. Dus je ziet echt de laatste jaren al steeds meer, hè, een groter percentage richting die preventie gaan. Hè. Ik vind dat steeds begint met aandacht. Je hebt al jaren nu de dag van de preventie. In het begin was dat klein, nu wordt het steeds groter. En je ziet ook dat in Den Haag, maar ook bij VWS, is er gewoon veel meer aandacht voor preventie.
Mevrouw Kraft, ik zie een hele grote frons op uw gezicht.
Ja, nou weet je wat het is? Kijk, wat lastig is om echt te focussen op preventie, vind ik, dat bijvoorbeeld ziekenhuizen, artsen, verzekeraars, die worden grotendeels betaald door behandelingen en ingrepen. En niet voor het voorkomen van ziektes. De voordelen van preventie zijn vaak pas na jaren zichtbaar, terwijl organisaties en bestuurders eigenlijk wel heel graag korte termijn resultaten willen zien. Er is ook een gebrek aan meetbare data. Dat maakt het ook gewoon lastig, want het effect is ook heel moeilijk te kwantificeren van preventie. En daardoor is het ook lastiger om het beleid en investeringen te rechtvaardigen. En ook de organisatiestructuur, zorgsystemen zijn gewoon reactief ingesteld. Ze reageren op klachten en op ziektes in plaats van proactief die gezondheid stimuleren. En er is ook een beperkte capaciteit en middelen, want preventie vraagt veel tijd. Vraagt ook veel personeel en samenwerking, terwijl de zorgorganisaties al heel erg druk zijn met heel veel administratie. Want dat is iets wat echt ook aangepakt moet gaan worden.
Dus het is niet alleen een verandering. Lastig. Reageer er gerust op, tuurlijk.
Wat je wel ziet, hè, er is een verzekeringsmaatschappij bij Anthem in Amerika. Die beloont mensen voor deelname aan bepaalde preventieve programma's. En dan krijg je een korting op je premie. In Amerika zijn de premies natuurlijk hoog. Met name particulieren is echt extreem hoog. Dan betaal je zo 1.000 euro per gezin per maand. En je ziet dat die krijgen korting op het moment dat zij echt bezig zijn met preventie. Gewichtsverlies, maar ook stop met roken, aantoma natuurlijk, sporten. Dus daar zie je wel dat verzekeringsmaatschappijen...
Maar werkt het ook? Zijn mensen financieel te prikkelen om dan dat soort programma's te volgen en naar zo'n verzekeraar te gaan?
Ja, volgens Daniel Hommers is een professor, die zit op UCLA, die ken ik goed, die is betrokken bij het programma. Die zegt dat het echt helpt, hè? Dat zij het aan het aantonen zijn, om op die manier ook meer zorgverzekeraars stimuleren om dat te gaan doen.
Ja.
Dus ik denk dat daar zijn ze nu begonnen, dat in Nederland als die verzekeraars, zover zijn we hier nog niet, hè, maar als die meer op die manier gaan denken... Ja, dat het ook hier wel zou moeten kunnen.
Maar iedereen denkt toch altijd aan zijn portemonnee. Of dat nou een zorgverzekeraar is of een ziekenhuis is. Ik moet wel geld blijven genereren, geld blijven verdienen. En als ik die preventieve programma's volg, ja, dan word ik minder vaak ziek en lever ik minder geld op. Of is dat heel somber gedacht van mij?
Het hangt er ook vanaf welke kant je zit. Of je patiënt bent of zorgverzekeraar.
Ja.
Ik denk juist dat het ook andersom werkt.
Ja. Weet je, heel veel mensen die zien nu wel in hoe ontzettend kostbaar een gezond lijf is.
Oh ja.
En heel veel mensen zijn nu ook wel bereid om te investeren. Dus ze zijn bereid om te investeren, vooral in die Mounjaro, een hele nieuwe generatie die nog aan gaat komen.
Er
komt een hele mooie medicatie aan voor obesitas. En mensen zijn echt bereid om geld te steken in hun gezondheid.
Absoluut.
Ik denk dat...
Dan wordt gezondheidszorg iets voor mensen met een forse portemonnee.
De gezondheidszorg om ziektes te behandelen, bedoel je?
Nou ja,
maar als de zorgverzekeraar meedoet, niet.
Nee. Dat wordt een ander verhaal. Ja.
Ik denk dat ook dat samen gebeuren dat het de beste manier is. Als je ziet hoeveel mensen het ervoor over hebben om... Ja. Ook in de spreekkamer, om het toch zelf te betalen...
Ja.
Dat is echt veel meer dan je denkt.
Yeah. Mm-hmm.
En uiteindelijk hebben ze het, hè, dus dat maakt allemaal niet uit. En als je ook nog weet, zeg ik altijd, als ze wat moeite mee hebben, je gaat 16-40% minder eten. Haal het maar van je bankrekening af en reken dan maar eens uit hoeveel je overhoudt.
En
dan kost het je eigenlijk veel minder.
Ja, een super rekensommetje eigenlijk. Ja.
Dus het is, maar echt, heel veel mensen hebben het ervoor over. Echt. En misschien, ik vind het ook wel mooi, misschien komt uiteindelijk wel de beweging vanuit een hoek die je niet verwacht. En dat is vanuit de mensen zelf, vanuit de samenleving. Van we willen toch wat gaan doen, want misschien krijgt het wel een soort vliegwiel effect uiteindelijk. Dat hoop ik dan maar, want ik denk dat de timing wel daar is om meer richting preventie te gaan.
Ik weet ook zeker, Martin, dat als je kijkt op lange termijn, dat bijvoorbeeld zorgverzekeraar daar op wint. Ja. Hè, de zorgkosten gaan omlaag. Jij geeft net aan, Ilse, dat men op die manier niet denkt. Want men denkt ook in ziekenzorg als een verdienmodel. Maar als ik kijk bij Prescan, hebben we een onderzoek gedaan met LUMC en ook met TNO. Waarbij je zag dat mensen met een, en dat is ook heel logisch natuurlijk, mensen met een slechte leefstijl werden veel vaker doorverwezen en hadden ook ernstigere aandoeningen. Roken was daar echt nummer 1. Dus mensen die rookten, die werden 7 keer zo vaak doorverwezen met ernstige aandoeningen. Dat is best wel fors. Mm. En je zag het ook op andere gebieden van leefstijl. Mm-hmm. Dus daarin is er heel veel te winnen, ook voor de zorgverzekeraar en ook voor de overheid.
Ik geloof het direct.
Ja,
ik ook. Ja, ik geloof het ook.
Ik wil eigenlijk heel graag in deze podcast de luisteraars een aantal tips geven. Beweeg 10 tot 30 minuten extra vandaag. Maak een korte wandeling, traplopen, fietsen. Alles stelt al mee. Als je al jarenlang gerookt hebt en je stopt met roken, dan verlaagt dat toch het risico op hartvaatziekten. En ook op longziektes. Binnen een paar jaar al. En als je het samen doet, dus als je samen met bijvoorbeeld een vriendin gaat wandelen elke avond, dat stimuleert enorm.
Doet u dat ook?
Hele goede vraag. Ja.
Ja?
Ja, ik
elke
ben
avond even.
Niet elke avond.
Ik twijfel er wel een
ik
beetje.
Ik heb ja. wel weinig ja. tijd. Ik heb weinig tijd. Ik moet ook tijd
ja,
voor kom, mijn kinderen
dit,
maken.
Tijd
nee,
we allemaal.
Serieus.
Excuses zijn er altijd. Hè?
Ja, maar ik ben wel inderdaad meer gaan bewegen. Meer gaan fietsen, meer gaan wandelen, et cetera. Ja. En zeker. En vervang één ongezonde snack nou dus door fruit of groenten. Ik heb lekkere druiven in huis gehaald. Echt heerlijk. En nou, in ieder geval al één aanpassing telt al mee. En stop of verminder met roken en alcohol. Zelfs als je vandaag dus begint, zorg dat voor dat er minder risico's zijn. En denk er ook eens aan om eens een bloeddruk te controleren. Ga eens op de weegschaal staan, breek eens je BMI. Nou, en ook ga kleine gedragsveranderingen plannen. Kies één gezonde gewoonte en schrijf op hoe je die vandaag kan starten. Bijvoorbeeld water drinken bij elke maaltijd. Ik drink nu momenteel 2 liter water tijdens de poli. En ja, dat doet mij goed.
Helpt toch?
Helpt toch?
Wat heeft u gedaan voor uw gezondheid?
Nou, ik ben de
anders gaan leven, denk ik. Pre-scan verkocht, Frankrijk, wijnboer ja. met alle respect.
Ja, sowieso.
Weg met de stress.
Ja, telefoon aan de kant.
Ja?
Ja, als ik in Frankrijk ben en ik kom aan, dan is de telefoon in de hoek en die raak een week niet meer aan.
Oei.
Dus dat is echt, dat is super fijn.
Ja.
Dat is echt fijn. In Nederland lukt me dat op het een of andere manier eigenlijk niet. En in Frankrijk is het leven zoveel rustiger, daar ga je gewoon in mee.
Maar moet je dan afkicken? Ja.
Moet je wel bereikbaar zijn.
Want het, ja, ook,
ja, maar,
je, maar
niet de hele dag.
Iedereen nee, heeft een hoge verslaving, telefoon.
Telefoon is een verslaving, absoluut. Ja.
Maar goed, als je in Frankrijk bent, gooi je hem in de hoek en je ziet het in mijn week.
Nee. Nee, maar ik neem mijn telefoon is een verslaving in algemene zin. Ja. Als je kijkt, ja. Het is natuurlijk heel hot. Social media bij jongeren.
Zeker, ja.
Ik denk bij ouderen dat net zo hard is trouwens. Ook een verslaving, maar ja, daar heb ik daar geen last van.
Nee.
En überhaupt is leven rustiger.
Is het leven er beter op geworden in Frankrijk?
Ja, ja, veel meer regelmaat.
Ja.
Fransen leven wel gezond.
Ja, geloof ik ook. Ja.
Wordt ook in het gebied waar ik zit worden ze om 100 jaar. Dus dat, en als je vraagt waardoor dat komt, dan zeggen zij allemaal, ja, dat komt uit een goede wijn.
Ja. Ja, maar, ja. We gaan er naartoe met ons wel. Wat heeft u als laatste gedaan om preventie, gezonder te leven, beter te leven?
Morgen krijg ik een nieuwe telefoon binnen. Een nieuwe, een andere. Dat is een ouderwetse Nokia.
Echt?
Ja.
Dus al die nieuwigheden, die moderne fratsen, die gaan er allemaal af.
Ja.
Oud toestel.
Als ik wandel heel veel de laatste tijd, 2-3 keer per week. En het weekend dan mountainbiken of gravelen. Maar dan neem ik niet meer dat ding mee bijvoorbeeld. Of als ik ga wandelen, niet meer die iPhone mee. Maar dan neem ik dat
ouderwetse
dingetje mee.
Mevrouw Croft, u voelt hem al aankomen, want we naderen het einde van deze podcast. De onverwachte vraag, visie of actualiteit, staat hier op mijn papiertje. Is er iets waar je je op dit moment zorgen over maakt? Waarvan je echt denkt, nou jongens, daar moet ik mee oppassen. Of waar je naar uitkijkt, of waarvan je denkt, dat is een mooie ontwikkeling.
Nou, we zijn hier momenteel in de kliniek is van alles gaande. Ik kan daar helaas nog niet alles over delen. In ieder geval gaan we beginnen weer door met verbouwen. En we breiden uit met meerdere takken. En een van de takken, heel belangrijk ook dat preventie daarbij aan bod komt. Dat zijn de plannen qua toekomst. Verder is het zo dat we ontzettend aan het ontwikkelen. We hebben een hele mooie visie wat we binnen 2 jaar gerealiseerd willen hebben.
Klein tipje van de sluier.
Dit onderwerp.
Ja?
Ja. Gaat heel prominent in deze kliniek.
Preventie.
Ja, preventie. Ja,
oké. Okay. Ja. Goed. Beste mensen, we moeten tot een afronding komen. Hartelijk dank. De tijd zit er alweer op. Ilse Croft, Eddie van Heel, Martin Berghuis, dank voor jullie medewerking aan deze podcast. U bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende podcast in Kliniek Twente.
En jij bedankt, Maurice.
Tot de volgende keer.
Tot de volgende keer. Dag.